onze hulp en onze verwachting, is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen het eerste vers van Psalm 86. Neig, o Heere, uw gunstige mijn angst te horen. Ik ben ellendig, diep in nood, gans van heul en hulp ontbloot. Het eerste vers van Psalm 86. Vanmorgen worden we geplaatst voor de spiegel van de heilige wet van de Heere onze God. Wij zingen nadat we geluisterd hebben naar de woorden van Gods wet het zesde vers van Psalm 86. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86 vers 6, na de wet des Heeren.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken en gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
We lezen nu het woord van de Heere in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Vanmorgen hoofdstuk 3, Johannes 3, de versen 1 tot en met 21. De schriftlezing is Johannes 3, vers 1 tot en met 21.
En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. En Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? En Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij een leraar Israëls, en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben, En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel is nedergekomen, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat de niegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zonen Gods. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Zover de schriftlezing.
Laten we nu, gemeente, in ons gebed de Heere zoeken en hem bidden om zijn onmisbare zegen in deze dienst. In onze voorbeden gedenken we onze broeder Bongaerts, die in de afgelopen week met een hartaandoening in het ziekenhuis moest worden opgenomen en daar een behandeling onderging. Verder dragen we aan de Heere op ook onze zuster Martine van Wingerden, die in de aanstaande week in het havenziekenhuis moet worden opgenomen en daar ook zal worden geopereerd. Wij zoeken u Gods aangezicht. U zoeken we, Heere, in ons gebed. En dat is in de weg die u zelf hebt aangewezen. Zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. Dat is het gebod dat u gaf, Heere. En tegelijkertijd toch ook zo'n hartelijke, zo'n liefelijke uitnodiging. Zoek toch mijn aangezicht. Zoek in de weg van de gebeden mijn aangezicht. Maar doe het met ernst. Doe het met het besef dat ik een heilig God ben. En dat mijn aangezicht weergeeft wie ik ben. Heilig en groot. Machtig en vol van majesteit. En toch, Heere, dat aangezicht van u. U hebt het getoond in uw Zoon. Die op deze aarde gekomen is. Die gekomen is als het licht der wereld. Die gekomen is niet met het uiteindelijke doel dat we zouden veroordeeld worden. Maar met het doel dat we zouden behouden worden, Heere. En daarom zegt u het. Zoek mij toch. Zoek mij toch en leef. Zo mogen we het ook vanmorgen doen, Heere. Op de wijze zoals we dat gewoonlijk doen. Door in het gebed uw aangezicht te zoeken en uw heilige naam aan te roepen. En laat het dan bij u, Heere, niet kwaad zijn. Als we dat doen. We bidden dan ook om de geest der genade en der gebeden. Dat die ons leiden zal deze ochtend. In ons gebed. In het zingen van de psalmen. In het horen van uw woord. Uw geest, Heere. Want zonder uw geest is het alles vleeselijk. En is het verkocht onder de zonde. en kan dit voor u niet bestaan. Ook in het naderen tot u, Heere. Want dan brengen we onszelf mee. Wij, verloren mensen. Wij, zondaren. Wij, goddelozen. Wij, mensen, die door u moeten worden weggestoten. Maar nochtans, Heere. Nochtans zegt u het. Zoek me toch. We zijn vanmorgen samengekomen. En we danken u dat dat mogelijk was. Dat u ons gespaard hebt in de afgelopen week. En ook in de afgelopen nacht. Toen de stormen loeiden. En de winden en alles wat het meebracht hoorbaar was. En de macht en de kracht van de natuur. Zo zeggen we het. Maar waarin ten diepste tot uitdrukking kwam de macht en de kracht van u. De God van de natuur. De God van de schepping gehoord werd. En menig een van ons heeft misschien teruggedacht aan die andere storm, zoveel jaren geleden, 51 jaar geleden. Ook van 31 januari op 1 februari. Ook van zaterdag op zondag. En wat er toen gebeurd is, heren, dat is deze nacht niet gebeurd, althans bij ons niet. En we zijn gespaard. Laat het ons een wonder zijn. Laat het ons altijd weer een wonder zijn, Heer. Dat u ons leven tot op dit ogenblik nog draagt. En dat u ons uw goedheid toont en uw weldaden schenkt en uw zegeningen geeft. Want verdiend hebben we dat niet. Maar het is. Het is, Heer, opdat we gespaard zouden worden. Dan, wanneer de grote storm over ons leven losbreekt. En wanneer de oordelen en de gerichten openbaar zullen worden. En hoe zullen we dan gespaard worden? Hoe zullen we dan voor u verschijnen? Hoe zal het dan zijn, Heer? Dan moeten we beschutting en schuiling hebben gevonden. Dan moeten we hem hebben leren kennen. In wiens naam beschutting is. Voor een zondaar die buiten hem wordt weggestormd. Door uw oordeel. Geef dat we die les leren, Heer. En dat we bijtijds u zoeken. En dat we bijtijds hem mogen leren kennen op wie u wijst. Deze is het, mijn zoon, in wie schuiling is voor verlorenen. Onder wiens bloed beschutting is voor mensen die ik veroordelen moet. En daartoe laat u, Heere, vanmorgen ons ook nog uw woord prediken. We danken u dat we weer samen mochten komen. En dat anderen die eveneens bij ons behoren deze dienst mogen meemaken via de kerktelefoon. U geeft het ons nog. Om ook op deze zondag weer onder uw woord te zijn. Dat in zichzelf zo zwakke en dat in de ogen van de wereld zo dwaze instrument. Dat woord van u dat gesproken wordt en dat klinkt in mensenwoorden. Maar door middel waarvan u grote wonderen wilt verrichten. Het woord van u, waarvan u gezegd hebt dat het gepredikt moet worden. Dat het in onze oren klinken moet. Ja, dat het moet doorklinken tot in onze harten. Laat het mogen gebeuren, Heer. Geef dat we iets van de kracht van uw getuigenis mogen ervaren. En dat er iets in mag zijn wat onze levens raakt. Geef dan alles wat daartoe nodig is. Wilt u geven, Heere, dat er geen verhinderingen zijn. Dat kan zomaar optreden. Die kunnen we zomaar meegebracht hebben. In onze gedachten. In de dingen die ons bezighouden. Die in de weg kunnen staan. Waardoor het woord niet doordringt. Maar waardoor onze gedachten die beletten. En dan weet u wel wat het kan zijn, Heere. Maar wanneer het in de weg staat, dan kan dat voor u niet bestaan. Neem u zelf dat weg. En leid uw woord diep tot in ons leven. Tot in de gronden van ons bestaan. Opdat het ons vernieuwt en verandert. En wanneer we door genade iets mogen kennen van die vernieuwing door uw geest. Opdat het ons opnieuw tot u brengen mag. Wanneer we vanmorgen horen over de noodzaak van het nieuwe leven. Schenk het ons. Door de kracht van uw genade. En door het werk van uw geest. Geef, Heere, dat we onszelf er ook voorover krijgen. Zoals Nicodemus zich er voorover moest krijgen. dat dit woord werkelijkheid en waarheid in zijn leven zou worden. Wilt u het doen? Geef te spreken. Geef te horen. Schenk, o Heere, ons uw zegen. We bidden u voor diegenen onder ons die het moeilijk hebben. Ongenoemden ook wel. U kent ze. De dingen die de schouders naar beneden drukken. U weet het van zorgen in het leven. O almachtige God, wilt u opbeuren en oprichten. Wilt u kracht geven om op u te zien. We danken u dat onze broeder Bongaerts gespaard is. Het was, maar dat is menselijkerwijs. Het was op het nippertje. Maar het lag bij u al vast. Dat hij hieraan, althans in de afgelopen week, niet sterven zou. En u hebt hem bewaard. Maar Heer, het geeft zo'n diepe reden om in ootmoedige erkentenis daarmee tot u te gaan. Dat het een wonder zal zijn. Weggerukt van het verderf. Behouden voor de ondergang. Geef Heer dat het vrucht heeft bij hem. En bij zijn vrouw. En bij allen die om hen staan. Geef zo uw zegen, Heer. We bidden u om die zegen ook voor Martine. U weet welk bericht dat ze ontvangen heeft. Dat het hoogst nodig is dat ze in deze aanstaande week geopereerd moet worden. Donderdag de opname. En diezelfde dag nog de operatie. Het is wel hard nodig dat het gebeurt. O Heere, gedenk haar. Nu. In de vrees. En in het opzien voor wat komt. En in de aanstaande dagen, als het al meer dichter bij donderdag is, en de dag zelf, wilt u haar geleiden, Heere. Wilt u haar tot kracht en steun zijn. Wilt u haar nabij zijn. Wilt u haar dragen. Wilt u het haar schenken, dat ze haar leven in uw handen weten mag. Van waar zal mijn hulp komen? Want hulp is nodig. En laat haar belijdenis mogen zijn. Mijn hulp is van de Heere. De God van genade en ontferming. Van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die wil helpen, maar die ook kan helpen. Heere, geeft u ook donderdag dat het alles goed mag gaan. Dat ze door de operatie heen mag komen. En dat de uitslag verblijdend zijn mag. Heere, geef ook in deze weg dat de dingen die geleerd moeten worden aangaande de broosheid van ons bestaan en de vergankelijkheid van ons leven, maar ook dat wat geleerd moet worden, namelijk dat er hulp bij u is. Hulp voor het leven, hulp voor het lichaam, hulp voor de ziel. Dat het bij u te ontvangen is, Heere. Schenk het. O almachtige God, gedenk haar. En al degenen die met haar meeleven. Heere, zo dragen we onszelf en elkaar aan u de Heere op. Wees met ons in deze dienst. Laat uw woord kracht mogen hebben. En het is een kracht. Het is een kracht Gods tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. Opdat jongeren en ouderen, jongeren ook. Die ook moeten beseffen dat hun leven zo broos is. En ouderen. Die heen leven naar het einde van dit leven, opdat we met elkaar en ieder voor zich weten mag. Vanuit mezelf is het onmogelijk om tot God te komen, maar o God, wilt u mij bezoeken met uw heil, tot roem van uw naam, tot zaligheid van mijn ziel, tot eer van u, o grote en almachtige God, en dat om Christus wil. Amen. Gemeente, wij zingen het Psalm 119. Psalm 119, de versen 25 en 88. Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven, en vers 88, gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven voor de dienst van de Heere af te zonderen. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte voor hulpverlening binnen en buitenland en de buitenlandse zending. Straks na de preek is de derde collecte voor de kerk. De Heere zegen u en uw gaven. U vindt, gemeente, de tekst voor de prediking aan het begin van Johannes 3. De eerste drie versen van het derde hoofdstuk uit het Johannes-evangelie. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Tot zover. Geliefde gemeente, het is niet zo lange tijd voordat de Heere Jezus zal gaan lijden en sterven, dat er iemand tot hem kwam met een vraag. Goede meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven zal hebben? We kennen hem wel, die jonge man. Die rijke jonge man. De rijke jongeling. En we kennen het vervolg van die geschiedenis ook wel, dat de Heer Jezus hem herinnert aan de wet. En het kost deze man niet veel moeite om te zeggen wat de inhoud van de wet is. En als de Heer Jezus hem dan aanzegt dat hij in die weg de zaligheid zou kunnen beërven, dan zegt hij dat hij daaraan volkomen voldoet. Maar dan geeft de Heer Jezus hem een opdracht, u kent het wel: verkoop alles wat u hebt, geef het aan de armen en u zult een schat in de hemel hebben en volg mij. En daarin, beste man, ligt de zaligheid. En dan gaat hij weg. Bedroefd. Want hij had zoveel. En daarom moest hij zoveel van de hand doen. En daar voelde hij toch eigenlijk niks voor. Dan gaat zelfs hij weg. Hij maakt een keus. En de discipelen, ze zien het. En ze schrikken ervan. En in verslagenheid gaan ze naar de Heere Jezus. En ze zeggen tot hem: maar Heere Jezus, als hij nu al weggaat, deze voorbeeldige man, wie kan er dan zalig worden? En weet u het antwoord van de Heere Jezus? De Heere Jezus zegt: dat is ook onmogelijk. Dat kan ook niet. Zalig worden, dat is ook absoluut en radicaal onmogelijk bij de mensen. Hoe zal ik het eeuwige leven hebben? Hoe zal een mens de zaligheid beërven? Hoe zal ik ooit bij God komen? De Heere Jezus, hij snijdt het af. Hij zegt: het kan ook helemaal niet, mijn beste discipelen. Heb je dat dan nog niet geleerd? Weet je dan niet dat er voor de ingang van het paradijs engelen geplaatst zijn? Met een uitgetrokken zwaard die het zeggen: en je kunt er niet meer inkomen in het paradijs. U zegt: maar de Heere Jezus heeft toch nog meer gezegd. En de Heere Jezus, hij is toch niet gekomen om alleen deze boodschap aan de mensen te brengen, dat het onmogelijk is. Hij heeft deze bewering in de richting van de discipelen toch nog aangevuld met iets anders. De Heere Jezus is toch niet gekomen om de deur van het Koninkrijk der Hemelen op slot te doen. Hij is toch gekomen opdat de poort van het Koninkrijk der Hemelen zou opengaan. Zijn naam is toch Jezus, die zondaren zal zalig maken. En zijn naam is toch Emmanuel, God met ons. De Heer Jezus is toch te zalig maken. Jazeker, gemeente. Maar vergeet het gewicht, vergeet de ernst van die boodschap van de Heer Jezus niet, wanneer hij het zegt tot de discipelen: het is bij de mensen onmogelijk. En wie dat gaat verstaan, wie daarvan iets gaat kennen, voor hem of haar geliefden wordt het evangelie, wanneer de Heere Jezus vervolgt: maar wat nou bij de mensen onmogelijk is, Dat is mogelijk bij God. De Heere Christus als de grote profetenleraar, hij grendelt het enerzijds af, totaal, helemaal, om het van de andere zijde te openen wat bij de mensen onmogelijk is. Dat, mijn beste discipelen, dat is bij God mogelijk. En dat is de les die de Heere Jezus niet alleen aan het einde van zijn leven verkondigd heeft. En aan het einde van zijn dienst op aarde. Maar waarmee de Heere Jezus al begonnen is. Hij is nog maar net een week bezig. En nu zegt hij datzelfde daar in Jeruzalem. 'S nachts toen Nicodemus hem bezocht. Want het is, geliefden, dezelfde boodschap. Het is bij de mensen onmogelijk. En daar gaan we naar luisteren vanmorgen. Twee gedachten, heel eenvoudig. Nicodemus zoekt de Heere Jezus op. En vervolgens, de Heere Jezus spreekt Nicodemus aan. Nicodemus zoekt de Heere Jezus op. En de Heere Jezus spreekt Nicodemus aan. We zijn inmiddels gearriveerd in Johannes 3. U merkt het wel, nadat we in vorige weken een en andermaal geluisterd hebben naar het evangelie vanuit Johannes 2. Johannes 3 volgt ook op Johannes 2. Maar met dit te zeggen, gemeente, bedoel ik niet alleen dat dat nou zo eenmaal zo ligt. Maar dat er een diepe lijn, een aangrijpend verband ligt tussen het slot van Johannes 2 en het begin van Johannes 3. Wat hebben we gehoord uit Johannes 2? Wel dat de Heere Jezus het wonder te Kana in Galilea heeft verricht. En daarna dat hij met zijn discipelen naar Jeruzalem is gegaan. En dat hij daar, toen hij op het tempelplein arriveerde, dat hij daar zag dat het huis van zijn vader, dat heilige huis van zijn heilige vader, tot een huis van koophandel was gemaakt. En de Heere Jezus, in zijn ijver voor de heiligheid van zijn vader, hij heeft een geestel van touwtjes genomen en hij heeft ze er allemaal uitgeslingerd. We hebben de vorige keer gehoord dat de leidslieden van de Joden dat op hun fatsoen getrokken hebben. En ze zijn op hem afgestoven en ze hebben gevraagd, wat teken toont ge ons dat ge deze dingen doet? De Heer Jezus, hij moet zich legitimeren en ondertussen distancieren ze zich van hem. Ze stellen zich tegenover hem op. Dat waren de Joodse leidslieden. Maar er waren er ook nog anderen, en dat hebben we ook gehoord, anderen, afgezien van de discipelen. En van hen hebben we gehoord, zij geloofden in zijn naam, in het slot van Johannes 2. Ziende de tekenen die hij deed. De Heer Jezus, hij had met zijn tekenen en wonderen en met zijn machtige woorden indruk op hen gemaakt. En ze zeggen tot elkaar, er is een groot profeet onder ons opgestaan. Zoiets hebben we nog nooit gezien. Ze geloofden in hem. Maar, en ook dat hebben we gehoord, de Heere Jezus betrouwde zichzelf aan hen niet toe, want hij wist wat in de mens was. De Heere Jezus, hij doorzag ze, dat het niet om hem en om zijn woord en om zijn zaligheid te doen was, maar om de tekenen. En dan volgt Johannes 3. De geschiedenis van Nicodemus. Het is een gebeurtenis die ongetwijfeld ook in Jeruzalem is gebeurd. Misschien wel in de volgende nacht. Nicodemus, hij die lid was van het Sanhedrin. Hij die een vooraanstaand man was in het geheel van de leidslieden van Israël. Nicodemus, hij heeft gehoord van dit gebeuren. En misschien is hij er wel getuige van geweest. En nu is de vraag, gemeente. Nadat we de vorige keer gezien hebben dat er in de reactie op die gebeurtenis op het tempelplein een drietal categorieën van mensen waren. Die oversten die zich van de Heer Jezus distantieerden. De discipelen die van harte in hem geloofden. En dan ook die velen waarvan ook staat dat ze in hem geloofden, maar toch niet met een volkomen hart. En nu is het onze vraag, bij welke categorie hoorde Nicodemus eigenlijk? Was hij ook een van die oversten van het volk die zich tegen de Heer Jezus keerde? Of was Nicodemus werkelijk tot het geloof gekomen? Was hij evenals die discipelen een van degenen die het woord van de Heer Jezus bewaarden in hun hart? Of hoorde hij misschien tot diegenen die meenden in hem te geloven, die onder de indruk van de tekenen en de wonderen van de Heer Jezus waren gekomen? Gemeente, het komt mij voor dat Nicodemus inderdaad tot die laatsten behoorde. Want hij verwijst nog naar de tekenen van de Heere Jezus. Hij begint er zelfs mee. Niemand kan deze tekenen doen als God met hem niet is. Nou, dat is precies hetzelfde als wat ongetwijfeld uit de mond van die derde categorie mensen gekomen is. En laten we nu onze tekst eens gaan lezen. Er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus. Nou, gemeente, er is ongetwijfeld veel goeds van Nicodemus te zeggen. Een groot schriftgeleerde, een man die de schriften kende, die de schriften doorvorste. Het was misschien vanaf zijn jeugd al duidelijk geweest voor zijn ouders, die Nicodemus van ons, deze ernstige jonge man die zoveel betrokkenheid op het woord heeft. Ja, hij moet schriftgeleerde worden en het is er ook van gekomen. En toen Nicodemus een keuze moest maken, toen heeft hij de meest schriftgetrouwe richting gekomen. Nee, niet van die vrijzinnige Sadduceeën, maar van die orthodoxe Farizeeën. Dat was Nicodemus. En Nicodemus, hij had de God van Abraham, Isaac en Jacob lief. En hij diende de Heere met ingespannen krachten ongetwijfeld. En zo is Nicodemus uitgegroeid tot een vooraanstaand en tot een toonaangevend man. Een Farizeeër uit de Farizeeën, een leraar van Israël. En daarin is hij wel een voorbeeld voor ons. Ik wilde eigenlijk maar, gemeente, dat al onze jonge mensen, maar ook de ouderen, zoveel betrokkenheid op het woord hadden. En zoveel bezig waren met het woord van God, zoals Nicodemus ongetwijfeld heeft gedaan. Nicodemus, van hem gold evenzeer als wat de apostel Paulus ooit van zich gezegd heeft. Indien iemand meent te kunnen betrouwen op het vlees, ik nog meer, besneden op de achtste dag, uit het volk van Israël, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wetten Farizeeër, onberispelijk. Nee, Nicodemus liep er echt de kantjes niet vanaf. En als hij alles een overtreding deed, wel, dan bracht hij een offerande. Zo wetsgetrouw was Nicodemus wel. Mogen we hem een godzoeker noemen? Ja, dat mag wel zeker. Want hij onderzocht de schriften getrouw. En hij mocht Psalm 1 wel op zichzelf toepassen. Zijn lust is in des Heeren wet. Hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Deze man, ik zei het al, uitgegroeid tot een vooraanstaand en tot een toonaangevend mens in religieus Israël. En nu is het uitgerekend deze man die de Heere Jezus opzoekt en zich daarin onderscheidt van al die andere oversten van Israël die zich beledigd voelden. En die de Heere Jezus ter verantwoording geroepen had. Die hem veel te ijverig en veel te drijverig vonden. Hoe anders Nicodemus. En dan zoekt hij de Heere Jezus nog op ook. Wat zit erachter? Innerlijke onrust misschien? Of onvrede in zijn ziel? Of louter nieuwsgierigheid? In ieder geval, zijn ogen waren ervoor open gegaan dat deze Jezus een gezondene van God was. Die woorden van hem en die tekenen, met vele anderen geloofde hij in zijn naam, ziende de tekenen die hij deed. En daarom zoekt hij de Heere Jezus op en hij doet het bij nacht. Dat staat er heel nadrukkelijk, bij nacht. Wat zit erachter? Vergis u niet, gemeente, er staat nergens in de Bijbel dat het bij Nicodemus was om de vrezen van de Joden. Dat staat wel van Jozef van Arimathea. Bedekt. Hij diende de Heere Jezus bedekt, maar van Nicodemus staat dat nergens. Het zou wel kunnen, maar het staat er niet. Wie weet heeft dit een heel andere achtergrond. Zocht Nicodemus een tijdstip om nu eens in alle rust met de Heere Jezus te spreken. Hij was immers een rabbi, een leraar van Israël. En deze Jezus, oh, hij was nog wel wat jong, hij was nog maar 30 jaar, maar hij zag hem evenzeer als een rabbi. Ze waren eigenlijk collega's. Hij met deze Jezus van Nazareth. En hij wilde de Heer Jezus in alle rust willen spreken op een moment dat hij niet omstuwd werd door het volk. En dan ook nog, ja, dat kon hij eigenlijk niet begrijpen. En dan ook nog op het moment dat die mensen daar uit Galilea bij hem waren, die zogenaamde discipelen, dat stel vissers, nou daar keek hij misschien wel op neer. Dat daar uit Galilea, uit dat gebied van de heidenen, die helemaal geen verstand hadden van de dingen waar hij met deze Jezus wel verstand van hadden. En daarom 's nachts, om in alle rust misschien wel eens een theologisch debat aan te gaan. En zo zien we het gebeuren. Dat Nicodemus op de deur van de Heere Jezus klopt. En weet u wat nou een wonder is, gemeente? Dit is het wonder. Niet zozeer dat Nicodemus aanklopt, maar dat de Heere Jezus hem ontvangt. Dat is een wonder. Want we hebben toch gehoord uit het vorige hoofdstuk. En Jezus betrouwde zichzelf aan hen niet toe, omdat hij wist wat er in de mens was. Nou, de Heer Jezus doorzag allang wat er in Nicodemus was. En met welke bedoelingen en met welke intentie die ze deze Nicodemus hem opzocht. Nee, niet uit En toch doet de Heer Jezus de deur van het huis waar hij verbleef open. En hij zei: Nicodemus, kom binnen. Vindt u het geen wonder? De Heer Jezus had ook Nicodemus de deur kunnen wijzen en kunnen zeggen: man, verdwijn. Want je komt niet met oprechte bedoelingen. Heb je mij nodig voor je zaligheid en voor het behoud van je ziel? Nee, ga dan maar. En de Heer Jezus, hij doet het niet. Is nou dat nou ook, gemeente, in uw leven een wonder geworden? Als u nou eens op uw leven terugziet. En u weet wel, oh, het kan zijn dat het zo ligt. Dat er best heel wat gebeden in uw leven waren. En dat u bij wijze van spreken ook nog alles op de deur van de Heere gebonkt hebt. Maar u zegt achteraf: het was helemaal niet met goede bedoelingen. Het was met een intentie dat ik mezelf wilde handhaven. Het was vanuit eigenwaan. En er zat nog zoveel hoogmoed tussen. En u ziet erop terug. En u moet zich schamen dat u op deze wijze tot de Heere durfde gaan. Maar dan wordt het wonder groot dat de Heere u niet heeft afgewezen. En dat de Heere uw gebeden niet heeft afgesneden. En dat de Heere tot u niet gezegd hebt: nee, u moet eerst een zuivere intentie hebben. En u moet eerst oprechtheid hebben. En u moet eerst alles hebben opdat ik u ontvangen kan. Maar dat is nou een wonder. Dat de Heere zelfs eigengerechtigde mensen ontvangen wil. Zoals ze zijn. Jawel, jawel, oh, dan gaat wel blijken wat er gebeuren gaat. Dan gaat de Heere ontmaskeren en gaat hij ontgronden en dan gaat hij ontdekken. Maar toch, dat de Heere het wel doet, terwijl hij het van tevoren al wist. En dan zitten ze bij elkaar. En dan opent Nicodemus zijn mond. En eigenlijk zou ik dat liever maar willen overslaan, gemeente. Maar het mag niet. Hij zegt: Rabbi, wij weten dat gij zijt de leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen, zo God met hem niet is. Hij begint met wat wel genoemd wordt in de retorica, in de redeneerkunst. Hij begint met een laudatio. Hij weet precies hoe het moet. Hij begint met een lofprijzing. Zo begin je toch? Je probeert eerst in het gevlei te komen. Je probeert op het niveau van die ander te komen. Je probeert eerst die ander welwillend te maken voor jezelf. Dat is de klassieke redeneerkunst. Zo doe je het. Gij zijt een leraar van God gekomen. En hij meent het ook wel. Jawel, want hij had iets gezien in hem, in de Heere Jezus. En hij had iets in hem gehoord. En van daaruit wilde hij graag deze Nicodemus op een gelijk niveau met de Heer Jezus van gedachten gaan wisselen. En hij wist precies wat hij wilde gaan zeggen. Hij zou een stelling doen en die andere rabbi, deze Jezus, hij zou daar een andere stelling tegenover plaatsen. En zo zouden ze een prachtige nacht ontvangen samen. Oh, hij wilde wel graag dat zijn eigen leven onaangetast bleef. Hij wilde heel graag op zijn eigen niveau blijven. En hij verwachtte helemaal niet dat deze Jezus, die daar op het tempelplein alles door elkaar gedaan had, dat hij dezelfde was. En dat hij het ook nu zou gaan doen. En zo heeft Nicodemus een stroom van strelende en pluimstrijkende woorden in voorraad. Is niet een mooi begin? Zal de Heer Jezus er niet vereerd mee zijn? En dan de Heer Jezus. Gemeente, hij wacht nog niet eens af wat Nicodemus verder zeggen zal. Hij valt hem zomaar in de rede. Hij snijdt het helemaal af. Hij zegt, stop Nicodemus. Want hij kent hem. En hij kijkt dwars door hem heen. Hij weet wat in de mens is. En hij doorziet dat deze Nicodemus opgebouwd wil worden. Door het gesprek met hem nog meer wil worden dan hij tot nu toe is. Maar de Heer Jezus gaat er niet in mee. Want hij zoekt het heil van een zondaar. En het heil van een zondaar wordt geschonken in de weg waarin hij mij gaat afbreken. En al mijn gronden en heel mijn fundament onder me vandaan trekt. Zodat ik door mijn knieën ga. En dit, geliefden, dit is genade. Nee, dat ervaar je niet als het je treft. Daar ben je zomaar niet dankbaar voor. Maar dit is genade. Dit is loutere ontferming. Als de Heere mijn eigen waan en mijn hoogmoed afbreekt. En al mijn strelende woorden wegketst. En opzij schuift. Dit is genade. Nee, daar ben ik het zomaar niet mee eens. Want ik had zoveel. En nu heb ik niets meer. En ik wist zoveel. En nu weet ik niets meer. En ik was zoveel. En nu ben ik niets meer. En ik deugde zo in mijn eigen ogen. En nu deug ik in niets meer. Dit is het wat God doet. Het lijkt een harde. En het lijkt een heilloze weg. Maar het is een heilzame weg. Want nu gaan we luisteren, geliefden, naar wat de Heer Jezus zegt. Nicodemus, voorwaar, zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus, man, één ding is nodig. En heel de rest is overbodig. Nicodemus, wedergeboorte is nodig. Een nieuw leven is nodig. En anders zul je het koninkrijk van God niet zien. Laat staan binnengaan. Wat er in uw leven gebeuren moet, Nicodemus, dat is geen verbetering of herstel. Dat is geen godsdienstige aanvulling door een prachtig gesprek of door lezen of door studie of door discussie. Maar je moet radicaal vernieuwd worden. Je moet van de grond af opgebouwd worden. Je moet opnieuw geboren worden. Je moet van boven geboren worden. Radicaal. Fundamenteel. Let erop dat de Heer Jezus begint met deze woorden. Voorwaar, voorwaar. Als de Heer Jezus deze woorden gebruikt, en hij doet dat wel meer, dan wil hij iets zeggen wat buitengewoon belangrijk is. Wat ook van een bijzondere ernst en gewicht is. Lees het maar eens na. Wanneer de Heer Jezus deze woorden zegt, het is eigenlijk amen, amen. Dit is waar en dit is waarachtig, Nicodemus. Als er in jouw leven ooit iets waar geweest is, dan dit. Laat het op je hart gehecht zijn. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Noemt u mij een leraar van Israël? Noemt u mij een leraar van God gekomen? Wel, luister dan terdege. Ik zeg u, en ik zeg het u met dat gewicht. En ik zeg het u in deze autoriteit. Ik zeg u. En gemeente, dan geldt dat ook ons. Dan geldt dat ook vanmorgen. Deze woorden, vol gewicht, met een machtige ernst. De eeuwigheid klinkt erin door. Wat nu gezegd wordt, vanmorgen, het is een Godswoord. Voorwaar, voorwaar. Ik, nee, niet ik, maar Hij, Christus, Hij zegt. En wat gaat de Heer Jezus dan zeggen? Hij gaat spreken over de noodzaak van de wedergeboorte. En daar zal het in de rest van deze dienstgemeente ook over gaan. Over de noodzaak van de wedergeboorte. We gaan vanmorgen nog niet spreken over de inhoud van de wedergeboorte. En over de weg van de wedergeboorte. Maar het gaat vanmorgen over de noodzaak. Dat andere, dat komt nog als de Heer het geeft. Maar het gaat nu over de noodzakelijkheid. Omdat de wedergeboorte, naar dit woord van de Heer Jezus, noodzakelijk, levensnoodzakelijk is. En waardoor wordt dat aangewezen? Door dat woordje tenzij. Tenzij. Dat is een, als het ware een scharnier, dat tenzij. Zo niet, dan. En nooit, dan wanneer, dit. Het zet het als het ware vast. Het zet uw leven als het ware vast, gemeente. Hier moet het gebeuren, of het zal niet gebeuren. Tenzij. Het zet ons leven onder een machtige spanning. Omdat het zien van het koninkrijk, want daar spreekt de Heer Jezus over. Omdat het zien van het koninkrijk niets anders is dan het ontvangen, het beërven van de zaligheid. Wilt u zalig worden? Dan zal dit moeten gebeuren, tenzij Nicodemus. En daarmee is het, en ik zei het al, ook een woord tot ons. Geen wedergeboorte, dan geen zaligheid. Wat er ook in ons leven kan zijn, aan allerlei goede dingen, jongens en meisjes, wat er ook is, het feit dat je onder het woord bent. Oh, het is een groot goed. Het feit dat je, en dat geldt de meesten van ons, dat je gedoopt bent. Het feit dat je telkens en telkens opnieuw dat woord van God ook horen mag. Dat je misschien wel actief bezig bent met het woord van de Heer. Dat was in ieder geval zo bij Nicodemus. En dat je misschien wel, en dat geldt in uw leven misschien wel, dat je geen gelegenheid voorbij laat gaan om de Heere te bidden. En dat je zo graag Hem wil dienen. En het is goed. Maar tenzij gij wedergeboren zijt, zult het koninkrijk van God niet zien. En dat betekent geen opknapbeurt. Dat is geen restauratie. Maar dat is radicale vernieuwing. Een absolute noodzaak. En waarom eigenlijk? En misschien vraagt u zich dat wel af, waarom eigenlijk? Wel, gemeente, dan heb ik vanmorgen drie redenen voor u. Drie motieven waarom dat wedergeboorte noodzakelijk is. De eerste is, het is nodig omdat dit de absolute regel van God is. Dat is de eerste. Want het komt uit de mond van de Heere Jezus. Hij heeft het gezegd. En eigenlijk zou dat ook het enige kunnen zijn. Daarachter zit niets. Als God het zegt. En als de Heere, en het is onomstotelijk, gemeente. Wij kunnen allerlei interpretaties toepassen op het woord van God. En daar zijn we vooral tegenwoordig heel goed in. En we kunnen allerlei exegesen toepassen. Maar het staat er gewoon. En het is uit de mond van de Heere Jezus gekomen. Het is met goddelijk gezag. Het is een regel van de Heere. Het is een onverbiddelijke regel. God zegt het. Indien geen wedergeboorte, dan geen zaligheid. Het is de regel. Ik wil u een voorbeeld geven. Tot het heiligdom in Jeruzalem werden alleen toegelaten de priesters. Diegenen die uit het nageslacht van Levi waren. Zij mochten daar hun werk doen en ze moesten dat ook doen, maar anderen niet. En stel nu dat er op enige dag zich een Joodse man vervoegt bij de poort van het heiligdom en hij vraagt: mag ik ook eens naar binnen? Mag ik ook eens wat doen? Ik voel het als een roeping dat ik ijverig moet zijn in de dienst des Heren. En ik word heen getrokken hier tot het heiligdom. En ik wil me ook graag inspannen voor de dienst van de Heren. Trouwens, ik behoor toch ook tot het volk van Gods verbond. En ik betaal toch ook de tempelbelasting. Mag het? Maar ik krijg geen toegang. Een getrouwe tempeldienaar, die zal onverbiddelijk zijn in de weigering. Geen toegang, man. Want ben je een zoon van Levi? Ben je een priester? Nee? Nou, dan geen toegang. Maar deze man, hij wil toch graag naar binnen. En dan komt hij een dag later terug. En dan heeft hij een priestergewaad aangetrokken. En hij probeert het nog eens. Nu ziet hij er toch uit als een priester. Nu kan hij zomaar doorgaan voor een priester. Maar opnieuw wordt hem de toegang geweigerd. Geen toegang, want u bent geen kind van Levi, mag niet. En dan probeert hij het nog op een andere manier, dat duurt wel enige tijd, maar dan laat hij zijn naam veranderen en dan laat hij zich inschrijven onder de naam Kohen. Dat is een bekende Joodse naam en Kohen betekent priester. Nou, nu heet hij ook priester. En als iemand hem zou vragen: wie ben je? Wel, dan kan hij zeggen: Kohen. Priester. En hij zou daarmee helemaal geen onwaarheid spreken. En opnieuw klopt hij aan. Ik ben Kohen, ik ben priester. En ik draag een priestergewaad. En ik spreek priesterwoorden. En ik heb een priesterlijke bereidheid. Mag ik? Geen toegang. Want u bent geen kind van Levi. Gemeente, begrijpt u het? De onwrikbare regel in het koninkrijk van God is niet dat ik de naam van een christen draag en dat ik het gedrag van een christen vertoon alleen en dat ik de gewoonte van een christen heb aangenomen. Dat is niet doorslaggevend. En dat ik mezelf christen noem en dat ik doorga voor een christen en dat iedereen vindt dat ik een christen ben. Maar ben ik het? Ben ik een christen van binnen? Ben ik wedergeboren? We kunnen de naam hebben dat we leven. De Heer Jezus heeft het gezegd tot de gemeente van Sardis. Jawel, u hebt de naam dat u leeft. Maar u bent dood. En wat schreef de apostel Paulus aan Timotheus? In zijn tweede brief, het derde hoofdstuk. Er waren er in de gemeente. Die hadden een gedaante van godzaligheid. Maar de kracht ervan verloochende ze. Ze beoefenden het niet. Omdat hun beginsel niet het ware beginsel. Omdat hun leven niet het leven van de wedergeboorte was. Dit is de onwrikbare regel. Tenzij iemand wederom geboren is. En gemeente, dat geldt nou alle mensen. Onder dat gebod komt niemand uit. Want het is niet voor niets dat de Heer Jezus dit nog zelfs tot Nicodemus zegt. Let daar wel op. We zouden ons misschien niet verwonderd hebben wanneer de Heer Jezus dat tot de tollenaars en de zondaars had gezegd. Maar nu zegt hij het tot Nicodemus. Tot die keurige, tot die godsdienstige man. Tot die leraar der wet. Die man die zo stipt zijn plichten volbracht. Die man die voorbeeldig was. Nu is het tot die man van wie iedereen zegt: nou, dat is hem. Dat is mijn man. En dan zegt de Heer Jezus het tot die mens. Maar als je niet wederom geboren bent, Nicodemus, dan zul je toch het koninkrijk van God niet ingaan. Gemeente, begrijpt u? Het geldt ons allemaal. En dan is er nog een reden. En dat is een meer inhoudelijke reden. En die reden bestaat in het feit dat de wedergeboorte nodig is vanwege de verdorvenheid van ons bestaan. En vanwege de hopeloosheid van ons leven voor God. Herinnert u zich wat onze vaderen in zondag 3 hebben geschreven? U weet, het is nog niet zoveel maanden geleden dat we met elkaar naar de prediking van die zondag geluisterd hebben. Zondag 3, midden in het stuk van de ellende, van de kennis van de ellende. En onze vaderen, ze schetsten die ellende, voortgekomen uit onze diepe val, als radicaal en fundamenteel. Zijn wij dan al zo verdorven dat we geneigd zijn tot alle kwaad en dat we tot niets goeds in staat zijn? Zo zelfs? Dat is ons beeld. Dat is het portret van u en van mij. En wat is dan het antwoord? Ja, zo is het. Zo ernstig is het. Tot niets goeds in staat. En besmet met het virus van zonde en ongerechtigheid en onheiligheid. En dan voegt onze catechismus daaraan toe. Tenzij dan dat we door de geest van God wederom geboren zijn. En dat is niet bedoeld als een ontsnappingsweg. Onze catechismus, de vaderen bedoelden dat niet als een soort escape. Om langs een achterdeur toch binnen te klimmen. Maar het zet de zaak helemaal vast. En onze vader bedoelde daarmee dat het vanuit ons een onmogelijke zaak is. Er is geen enkele weg terug. De enige mogelijkheid om uit onze diepe nood en uit onze grote ellende verlost te worden, dat is algehele vernieuwing. Dat is radicale vernieuwing. Het is omzetting. Het is het nieuwe leven bij God vandaan. Er is geen weg tot God dan een weg die bij God zelf begint. En de wedergeboorte bestaat dan ook niet in het betrachten van allerlei deugden. Nee, gemeente, het gaat veel dieper. Ons levenhuis moet eraan. Alles wat we zelf zo prachtig hebben opgebouwd misschien. Waarvan we denken, nou het kan toch wel enigszins iets bij de Heere zijn. Het is zo keurig en we hebben het aan de buitenkant nog prachtig gepleisterd. En als de zon erop schijnt, dan is het oogverblindend. Maar de Heer Jezus zegt, Nicodemus, dat van jou allemaal, dat moet eraan. Want wat je in jezelf bent, als je nou een nieuwe geboorte nodig hebt, Nicodemus, dan betekent het dat je in jezelf, met alles wat je meent te hebben, dat je dood bent door de misdaden en de zonden, en dat je blind bent, en dat je jammerlijk bent, en dat je voor God niet bestaan kunt. En dat je beeld van God, waarin je geschapen bent, niet vertoont. En daarom, tenzij gij wederom geboren wordt, ge kunt het koninkrijk van God niet zien. Ik las eens het volgende beeld. Als iemand een geldstuk verliest, en dat ligt zo jaren en jaren rond te slingeren op de straat, en daar wordt op getrapt en daar wordt overheen gereden en dat wordt weggeschopt en dat ligt wat weg te roesten. En na die jaren wordt het gevonden. Dan is het niet alleen vies en vuil. Maar dan is ook de beeltenis van de koningin erop verdwenen. Dan is het helemaal glad geworden. Dan is er niets of bijna niets meer te zien van het beeld dat het vertoonde. Dat heeft het verloren. En daarom, dat muntstuk, dat is onaantoonbaar. En wanneer je het helemaal schoon gepolijst hebt en geboend, zodat het schittert. Het is weggesleten. Wat er met die munt moet gebeuren, dat het opnieuw gemunt moet worden. Het moet gesmolten worden en het moet opnieuw onder de pers komen. En er moet opnieuw het beeld van de koning of van de koningin ingegraveerd worden. Dat is ons leven, gemeente. Het is zo weggesleten dat we het beeld van God niet meer vertonen. En willen we het weer gaan vertonen, dan is dat nodig wat in dat eenvoudige voorbeeld tot uitdrukking komt. Helemaal opnieuw. Een nieuw proces. En dan is er nog een derde. Een derde reden voor de noodzaak van de wedergeboorte. Opnieuw een reden die samenhangt, jawel, met wat de wedergeboorte is. Deze reden. Het feit, gemeente, dat we zonder wedergeboorte helemaal niet geschikt zijn voor het koninkrijk der hemelen. En dat is het ergste. We zijn er helemaal niet voor geschikt. Tenzij iemand wederom geboren wordt. Dat pas maakt een mens weer geschikt voor het koninkrijk der hemelen. Niet geschikt. Niet geschikt voor het leven met de Here hier op aarde. En nog minder geschikt voor het leven met God in de hemel. Bij de Here. Wie is de Here? Hij is God. De heilige God. Wie is Hij? Waar woont Hij? Wel, dat heeft de profeet Jesaja gezegd. God. Alzo zegt de hoge en de verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte en in het heilige. Hoort u het? De Heere zegt, mijn naam is heilig en mijn woning is heilig. En mijn dienst is heilig, o mens. Wilt u in mijn dienst treden? Maar u bent onheilig. U kunt zomaar niet in mijn dienst treden. Ik heb het je gezegd. Wees heilig. Want ik, de Heere, uw God, ben heilig. En dat, wees heilig. Het zal alleen plaats kunnen vinden in de weg van de wedergeboorte. Van ons mensengemeente geldt dat we onheilig zijn. Dat we niet de Heere lief hebben. Maar dat we de Heere haten. En dat we onze naasten haten. En daarom pleisterwerk aan de buitenkant. Het zal ons niet helpen. Radicale, fundamentele, hartveranderende genade is nodig. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Wat moet er dan veranderen? Gemeente, alles moet veranderen. Mijn wil, die moet vernieuwd. Mijn hart, die moet veranderd. Mijn gezindheid, die moet bekeerd worden. Mijn stenen hart moet weggenomen worden. En daar moet iets anders, een vlezen hart, voor in de plaats komen. Gemeente, wat zou ik zonder wedergeboorte met de Heere Jezus moeten doen? Ik weet wel, het is ook wel net andersom te zeggen. Dat de wedergeboorte ontvangen wordt vanuit de Heere Jezus. Maar vanmorgen zeg ik het zo. Want ook dat geldt. Wat zou ik zonder wedergeboorte met de Heere Jezus moeten doen? Zonder wedergeboorte? Voor zijn schoonheid heb ik geen oog. En in zijn bloed zie ik geen waarde. En voor zijn stem ben ik doof. En voor zijn liefde ben ik gevoelloos. En aan zijn verdiensten heb ik geen behoefte. Gemeente, wat moet u met de Heere Jezus doen? Zoekt u de Heere Jezus? Zoek jij de Heere Jezus? Wat zie je in hem? Waarom eigenlijk? Oh, het is mijn hartelijke begeerte om hem u voor te stellen. Maar tegelijkertijd bedenk ik. Ik kan het wel proberen. Maar een mens die dood is, ziet het niet. En heeft aan hem geen behoefte. En heeft tot hem geen begeerte. En dat is nog maar wat dit leven betreft op aarde. En dan in de hemel, gemeente, zonder wedergeboorte, ben ik geen vijand van de zonde geworden. Wat moet ik dan in de hemel doen? En zonder wedergeboorte ken ik niet de strijd tegen de zonde. Wat moet ik dan in de hemel doen? Zal de Heere Jezus dan niet tot mij zeggen, ik heb u nooit gekend. Ik heb u nooit aan mijn voeten gezien. Met uw nood. Ik heb u nooit horen klagen over uw zonde. En ik heb u nooit horen roemen over wie ik ben en wie ik zijn wil. Ik heb u nooit gezien als een verbroken mens en dan de hemel in. Dat kan toch helemaal niet. Want in de hemel is geen plaats van wat u wilt meebrengen. Uw onbekeerde hart. Uw bedorven staat. Uw eigenwaan. Uw onvernieuwde wezen. Uw bestaan voor God dat ongebroken is. Wat moet u in de hemel doen? U had mij op aarde niet nodig. En wilt u nou met mij zijn in de hemel? Weet u wel wat er in de hemel is? Daar is het de bruiloft van het lam. En u? U hebt het bloed van het lam onrein geacht. Wat moet u in de hemel doen? Waarom? Heb ik het u niet laten prediken? Tenzij dan dat ge wedergeboren wordt. Ge kunt het koninkrijk van God niet zien. Maar toen stootte u zich eraan. En toen wilde u zich niet onderwerpen. Toen ging u er tegenin om uzelf te handhaven. En dan zal het klinken. Gaat weg van mij. Want u behoort tot degenen die de werkers der ongerechtigheid zijn. Lieve gemeente, wilt u zalig worden? Wilt u het koninkrijk der hemelen zien? Wilt u het binnengaan? Wilt u ooit bij God zijn? Dat kan alleen maar door één poort. De poort van de wedergeboorte. Maar weet u, dat is een enge poort. Dat is een nauwe poort. Dat is een poort waardoor u niets kunt meebrengen en al het uwe verliezen moet. Voorwaar, voorwaar, tenzij gij wederom geboren wordt, ge kunt het koninkrijk van God niet zien. Maar dit klinkt ook. Voorwaar, voorwaar, indien gij wederom geboren bent, u zult het koninkrijk van God zeker zien. Want dit, de wedergeboorte, deze poort, want dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Amen. We zingen Psalm 118, het 10e en het 14e vers. zoeken nu de Heere in ons dankgebed. U, Heere Jezus, had een scherp woord voor handen voor deze Nicodemus. En hij die zo hoog stond, u trok hem omlaag tot op het niveau waar hij werkelijk was. Als een onwedergeboren, verloren, in zichzelf dode zondaar. En dat is de spiegel, Heere, die u ons allen ook vanmorgen hebt voorgehouden. Wat we in onszelf zijn. Wat ook uw kinderen in zichzelf zijn, Heer. Dat is dit. Dat dit nodig is. De wedergeboorte. Ja, het is een eenmalige aangelegenheid. Wanneer u van dood levend maakt. Maar het leven der wedergeboorte. Dat moet telkens en opnieuw gekend en beoefend worden. Omdat ook uw kinderen in zichzelf, Heer, vleeselijk zijn. En omdat die oude Adam, dat vlees, nooit sterven zal. Dan alleen op het laatst. Heere, we danken u ook voor deze evangelieboodschap. Want ze bedoelt ons behoud. Geef dat we onszelf de spiegel laten voorhouden, Heere. Maak ons eerlijk voor u. Opdat we jongeren en ouderen het besef mogen hebben. Wat er nodig is in ons leven. Wij bidden om uw geest. De geest van de wedergeboorte. De geest die het leven brengt. Ja, die geest die eerst de dood aanzegt. Maar die het leven schenkt. En dat is het leven. Geen ander leven dan het leven dat hij uit Christus neemt. We bidden om uw zegen over de bediening van uw woord. Wilt u met ons zijn. De komende uren van deze dag. Breng ons vanmiddag opnieuw in uw huis, Heere. Wanneer een ander gedeelte van uw getuigenis aan onze harten zal worden gelegd. En wees zo in alles ons nabij. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu zingen uit Psalm 66. Psalm 66 en daarvan het 8e vers. Verhef nu uw harten biddend tot God. Ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.